beginnen met u allen welkom te heten vanavond. Het is fijn dat we weer met een flink aantal zijn en dat de zaal goed gevuld is. Ik stel voor dat we gaan zingen Psalm 16, het eerste en het tweede vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, en maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. 16 vers 1 en 2. Laten we eerst samen bidden. Heere, vergunt u het ons dat wij eerst een ogenblik tot u komen om van u ook voor vanavond een zegen te bidden. Als uw woord opnieuw voor ons ligt en als we het openen, bij een gedeelte dat ons iets vertelt uit de geschiedenissen van uw volk Israël, waarvan we ook geloven, zoals we dat van de hele Heilige Schrift mogen geloven, dat het ons tot nut beschreven is, tot onderwijs. Als wij met elkaar een stukje gaan lezen, Heere, leid ons dan door uw Heilige Geest, geef ons helderheid in ons denken, geef ons inzicht in uw bedoeling, geef ons te zien dat gij ook voor vandaag, voor ons hier nu, en heel persoonlijk ook een aantal leringen in dit schriftgedeelte hebt laten opsluiten, en laten we die met elkaar mogen gaan ontdekken tot ons onderwijs, tot ons geestelijk nut. Mogen we met dat doel ook zijn samengekomen, Heren, en mogen dat ook duidelijk voor onze aandacht staan, dat we op deze wijze nog weer zouden mogen profiteren van het woord, dat we nut zouden mogen ontvangen uit de overdenking van de Heilige Schrift, waarvan gij zelf gezegd hebt dat die wijs kan maken tot zaligheid. Heere, leid ons dan door uw Heilige Geest en geef ons een goed samenzijn. We bidden ook voor hen die met ons meeluisteren. Geef ook hen wat ze nodig hebben en laat het woord ook in hun hart mogen afdalen. Wil ons bewaren voor de zonde en geven dat ook een samenkomst als deze mag dienen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. U hebt het toch zelf gezegd, Heere. U hebt het toch zelf beloofd en meer dan eens beloofd, dat u het werk uw handen niet zult laten varen, maar dat u het zult voortzetten, dat u het zult voltooien. En dat geldt van alles wat u hebt ondernomen, Heren. Dat geldt van het vergaderen van uw kerk, maar dat geldt ook van het doorwerken in het leven van hen die u vrezen. En dat geldt toch ook van het nog altijd steeds maar weer toebrengen van mensen die door het werk van de Heilige Geest worden wedergeboren en begiftigd met het geloof. Heren, laat dat werk van u dan ook onder ons gevonden mogen worden en ook openbaar mogen komen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ik lees u allereerst het gedeelte dat vanavond onze aandacht speciaal krijgt. En later zal ik nog een gedeelte met u lezen uit een ander Bijbelboek. Ik lees nu eerst uit 2 Kronieken 11, de verzen 5 tot en met 17. 2 Kronieken 11, vers 5 tot en met 17. Rehabiam nu woonde te Jeruzalem. En hij bouwde steden tot vastigheden in Juda. Hij bouwde nu Bethlehem en Etam en Tekoa en Betsur en Socho en Adullam en Gat en Maresa en Zif en Adoraim en Lachis en Azeka en Zora en Ayalon en Hebron, dewelke in Juda en in Benjamin de vaste steden waren. En hij sterkte deze vastigheden en legde oversten daarin en schatten van spijs en olie en wijn en in elke stad rondassen en spiesen en sterkte ze gans zeer, zo was Juda en Benjamin zijne. Daartoe de priesters en de levieten die in het ganse Israël waren stelden zich bij hem uit al hun landpalen, want de levieten verlieten hun voorsteden en hun bezitting en kwamen in Juda en in Jeruzalem, want Jerobeam en zijn zonen hadden hen verstoten van het priesterdom de Heere te mogen bedienen. En hij had zich priesters gesteld voor de hoogte en voor de duivelen en voor de kalveren die hij gemaakt had. Na die kwamen ook uit alle stammen van Israël te Jeruzalem die hun hart begaven om de Heere, de God Israëls, te zoeken, dat zij de Heere, de God hunner vader, een offerande deden. Alzo sterkte zij het koninkrijk van Juda en bekrachtigden Rehabiam, de zoon van Salomo, 3 jaren. Want 3 jaren wandelden zij in de weg van David en Salomo. Dit gedeelte vertelt ons over datgene wat er gevolgd is op de scheuring van het Rijk En we hebben de laatste keer dat we bij elkaar waren gezien hoe Rehabiam aanvankelijk heeft gewild dat die scheuring ongedaan gemaakt zou worden. En dat het hele volk van Israël weer onder het huis van David zou komen. Hij had daartoe zijn legers gemobiliseerd, maar op bevel van de Heere via de profeet Semaja heeft hij toen die legers moeten demobiliseren. En al die opgeroepen soldaten moesten terugkeren naar hun huis. En we hebben toen gezien dat Rehabiam aan die opdracht ook voldaan heeft. En dat al die soldaten gehoorzaam zijn geweest. Het is juist op dat punt dat ik een vraag heb gekregen. Toen ik namelijk vorige keer met u over deze dingen nadacht, heb ik gezegd dat deze Semaja toch wel een rijke zegen op zijn prediking heeft gehad. En dat die zegen toch openbaar gekomen is in het feit dat al die mensen gehoorzaam gedaan hebben wat de Heere van hen vroeg. Ik noemde dus gehoorzaamheid een vrucht op de prediking. Een vrucht die het werk is van de Heere die de prediking kracht verleende en die aan dat woord ook gezag gaf en die de mensen ertoe gebracht heeft om het woord ook te doen. En de vraag die mij gesteld werd is, kun je dat inderdaad zeggen, dat gehoorzaamheid nou inderdaad ook een vrucht op de prediking is? Op zichzelf kun je natuurlijk de vraag stellen, wat is het dan voor gehoorzaamheid geweest? Ik zou in dit geval niet verder willen gaan dan deze gedachte dat in ieder geval ze hebben naar het uiterlijke gedaan wat de Heere van hen vroeg. Ze moesten de wapens neerleggen, ze mochten de wapens niet opnemen en tegen de vijand strijden. En ze zijn naar huis gegaan. Ik zal nog niet zeggen dat dit bij allemaal een zodanige vrucht op de prediking was dat hun hart veranderd was. En dat ze vanwege die verandering van het hart, vanwege de waarachtige bekering tot de Heere, inderdaad gehoorzaamd hebben. Ik denk niet dat er reden voor is om dat te zeggen. Dat zou ook nog wel kunnen blijken uit het vervolg van de geschiedenis waar het vanavond en eventueel ook een volgende keer over zal gaan. Maar, laat ik dan zo zeggen, het woord had wel duidelijk beslag gelegd op hun gewetens. En er was er kennelijk niet één die de moed had om toch op de eigen ingeslagen weg voort te gaan. En op zich acht ik dat ook al een zegen als het woord van de Heere in de prediking van dat woord zodanig effect heeft dat mensen, wat het uiterlijke betreft in ieder geval, naar de normen van het woord zoeken te leven. En dat ze, ja, ook wat het uiterlijke betreft, de zonden mijden en in de weg zoeken te gaan die de Heere hen wijst. Een rijkere, een diepergaande zegen is het natuurlijk als zo'n gehoorzaamheid ook werkelijk vrucht is van de waarachtige bekering des harten. Als de Heere dat doet door zijn Heilige Geest, dat hij het hart aanraakt en dat is meer dan alleen het geweten en dat is ook alleen meer dan alleen de wil die op een gegeven ogenblik door dat woord met het gezag waarmee het komt gewillig gemaakt wordt. Als de Heere dat doet, hij verandert en vernieuwt het hart, dan is de gehoorzaamheid, en die zal er dan zeker ook zijn, want bekering kan niet zonder gehoorzaamheid aan de wil van de Heere, dan zal er die gehoorzaamheid toch ook van een rijker gehalte en van een diepere inhoud zijn dan wat je mogelijk hier zou kunnen zeggen. Maar niettemin zou ik het toch ook als een zegen willen beschouwen. Als het woord van God beslag legt op het geweten van mensen. En als het leven van mensen, als het leven van een heel volk hier, en we komen er straks nog wel even op terug, als het leven van een heel volk, zoals het ook onder ons volk in het verleden wel geweest is, toch wat het uiterlijke betreft in ieder geval gericht werd naar Gods geboden. Maar goed, ze hebben dus gehoorzaamd, dat leger is teruggegaan naar huis en de scheuring is daarmee een feit geworden en is onherstelbaar gebleken. Rehabiam heeft zich geschikt naar de wil van de Heere en in ieder geval heeft hij er dit van geleerd, dat anders dan in de periode van de regering van zijn vader Salomo, toen het overal vrede was, toch wel eens anders kon gaan worden. Dit keer mocht hij dan zijn leger niet gebruiken, dit keer hoefden de wapens niet gehanteerd te worden, maar de werkelijkheid kon wel eens anders worden. En het was dus gebleken dat er gevaren waren waardoor de vrede van het volk werd bedreigd. En op het politieke terrein heeft Rehabiam ook geconcludeerd dat het daarom veel beter zou zijn als hij de nodige maatregelen zou nemen tot verdediging van het gebied waarover hij nog regeerde. En we lezen dan ook, en dat is het eerste gedeelte van dit stukje wat onze aandacht vraagt vanavond, we lezen dan ook dat hij 15 vestingsteden aanlegt, of in ieder geval versterkt, zodat het echt ook vestingsteden zullen zijn, waar een garnizoen wordt gelegerd en waar de nodige wapens worden ondergebracht en waar ook de nodige proviandering plaatsvindt. En dat zijn op zichzelf genomen natuurlijk verstandige en verantwoordelijke maatregelen. Kennelijk is er in die tijd al zo ongeveer de dreiging die opkomt van de kant van Egypte. En een paar jaar later in de regering van Rehabiam blijkt dat die dreiging zeer reëel is. Want dan wordt er van de kant van Egypte inderdaad een aanval gedaan op het volk van Juda. Wel nu, een koning heeft ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid, voor de bescherming van zijn volk. Al is er dan geen plaats voor een offensieve, een aanvallende oorlog. In ieder geval is er wel plaats in het woord van God voor een verdedigingsoorlog. En in dat kader zijn die vestingsteden, waarvan we er een aantal hebben gelezen, op zijn plaats. Er is niks mis mee. Alleen, het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen nu, nadat ze de nodige maatregelen genomen hebben, daarop hun vertrouwen stellen. Rehabiam moet niet gaan denken, want dan zal de Heere er wel eens in kunnen gaan blazen, dat het nu allemaal gegarandeerd veilig is, nu er aan de zuidgrens met name al die vestingsteden zijn. Veiligheid voor een persoon, voor een mensenkind, veiligheid voor een volk is er natuurlijk alleen als we gezeten zijn in de schaduw van de Almachtige. Als ons leven geborgen is bij de Heere. Maar wat dan? Hoe gaat het dan met name in de relatie tussen het rijk van Rehabiam en dat noordelijke afgesplitste rijk waar Jerobeam koning over is geworden? Ze gaan nu een zelfstandig leven leiden en dat is een leven dat voor een belangrijk deel ook naast elkaar plaatsvindt. Er zijn nog wel raakvlakken, soms is er ook wel een vorm van bondgenootschap. Op een ander moment is er het tegengestelde van een vorm van een bondgenootschap, dan zijn ze in strijd met elkaar. Maar hoe is nu in de dagen van Rehabiam de verhouding tussen het Rijk van Israël, de 10 stammen, en het Rijk van Juda in het zuiden, het Rijk van de 2 stammen? Ik ga met u een stukje lezen uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 12. Want daar wordt ons verteld hoe deze Jerobeam te werk is gegaan nadat hij eenmaal de troon in het noordelijke rijk had beklommen. 1 Koningen 12, en dan begin ik bij vers 25. Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim en woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weer tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart van dit volk tot hun heer, tot Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabiam, de koning van Juda, weerkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren. En hij zeide tot hen, het is jullie de te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte. En hij maakte priesters van de geringsten van het volk, die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand op de vijftiende dag van de maand, gelijk het feest dat in Juda was, en offerde op het altaar. Van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesters der hoogte die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op de vijftiende dag van de achtste maand, de maand die hij in zijn hart bedacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Hij is nu wel koning geworden, maar hij maakt zich bezorgd over de toekomst. Want nu komen straks de grote feesten. En in overeenstemming met het bevel van de Heere moesten de Israëlieten zich met name op de grote feesten naar Jeruzalem begeven. Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest. Uitdrukkelijk had de Heere dat in zijn wet bepaald, dat de Israëlieten dan voor zijn aangezicht moesten verschijnen. Als ze dat gaan doen, zo denkt Jerobeam bij zichzelf, dan komen ze weer in Jeruzalem en dan zullen ze die tempel daar, die prachtige tempel van Salomo, weer zien. En als ze daar nu eenmaal zijn, dan zullen ze er ongetwijfeld spijt van krijgen dat ze zich afgescheiden hebben van het rijk van Juda en dat ze mij tot koning gezalfd hebben. En dan zullen ze terug willen keren naar het huis van David en naar de dienst van de Heere in Jeruzalem. En dan betekent dat ongetwijfeld ook nog mijn einde. Zullen ze mij doden? Wat te doen? Hij houdt raad. En men komt tot de conclusie dat men het volk eigenlijk te hulp moet komen, dat ze het volk een soort dienst moeten bewijzen, waardoor het volk ook niet helemaal meer die reis naar Jeruzalem hoeft te maken, maar waardoor ze dichterbij terecht kunnen. Ze maken twee heiligdommen, één in het zuiden, niet eens zo ver van Jeruzalem af, in Bethel, en één in het noorden, ter gerieve van die mensen die en die stammen die ver in het noorden woonden, een heiligdom in Dan. En Jerobeam doet dat naar zijn eigen inzicht met de beste bedoelingen. Want hij is helemaal niet van plan om daarmee het volk te vertellen dat ze voortaan andere goden moeten gaan dienen. Oh nee, helemaal niet. Hij is van plan om de Heere te blijven dienen. Alleen op zijn eigen manier. Op de manier die hij bedacht heeft. En dan liefst ook onder het beeld van, onder het teken van iets zichtbaars. Vandaar die kalveren, zo'n beeld, zo'n kalfsbeeld in Bethel en zo'n kalfsbeeld in Dan. Maar nogmaals, met de serieuze bedoeling van zijn kant om Israël niet van de Heere af te trekken, maar om ze op deze manier de Heere, de God van Israël, te laten dienen. En dat mes dat snijdt dan tegelijkertijd naar twee kanten, want dan zal hij zijn volk binnen zijn eigen grenzen kunnen houden. Dan komen ze niet in Jeruzalem en dan is de verleiding er ook niet om zich van hem af te keren en zich weer bij Juda te voegen. Dan is dat gevaar tegelijkertijd ook bezworen. Maar hoezeer Jerobeam dat naar zijn eigen inzichten dan ook goed mogen hebben bedoeld, de Heere keurt het af en de Heere keurt het heel radicaal af. En dan ben ik weer bij het elfde hoofdstuk in 2 Kronieken. En dan lees ik in vers 15 dat is het oordeel dat de Heere erover uitgesproken heeft. Dat is het commentaar dat de Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest over die godsdienst van Jerobeam heeft gegeven. Hij had zich priesters gesteld voor de hoogte en voor de duivelen en voor de kalveren die hij gemaakt had. Nou, dat is een oordeel dat er natuurlijk niet om ligt. De Bijbelschrijver onder leiding van Gods Heilige Geest typeert die kalverendienst niet minder dan als dienst aan de duivelen. Maar om toch dat zware oordeel, omdat deze zonde van Jerobeam, en de Bijbel laat iedere keer weer dat refrein horen, de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël deed zondigen, omdat deze zonde toch ook heel nadrukkelijk en direct tegen een van de 10 geboden van Gods heilige wet inging. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het blijft niet bij die kalveren en bij de aanbidding van God bij die kalveren. Nee, Jerobeam neemt nog een andere maatregel. Met deze maatregel van die kalverendienst ging gepaard het aanstellen van dienaren in het heiligdom. En alweer gaat hij zijn eigen gang. Want als het gaat om de dienaren in het heiligdom, dan had de Heere daar ook heel nadrukkelijk bepalingen voor gemaakt. Zij die door de Heere in dienst genomen werden om te dienen in de dienst der verzoening, in het huis des Heeren, in tabernakel en later in tempel, moesten in ieder geval allemaal mensen uit de stam van Levi zijn. En als het dan ook nog een keer ging om de bijzondere priesterdienst, dan moesten dat ook mensen uit de stam van Levi zijn en nader toegespitst uit het huis van Aaron. Dat had de Heere herhaaldelijk en heel nadrukkelijk via Mozes aan het volk Israël bekendgemaakt. Wist Jerobeam dat niet? Ja, natuurlijk wist hij dat. En toch wijkt hij ervan af. Daar ziet u dat als een mens eenmaal bezig is op een weg die van de Heere afvoert, al doet hij dat naar zijn eigen inzichten, mogelijk nog wel met de beste bedoelingen, dat hij dan toch de ene stap na de andere zet en dat er op die weg die van de Heere afvoert meer en meer vervreemding en verwijdering van Gods wegen gebeurt. Wat doet Jerobeam namelijk? Hij bekommert zich helemaal niet om die bepaling dat de dienaren in het heiligdom levieten moeten zijn of uit het huis van Aaron. Hij stelt zelf priesters aan. Dat zien we in vers 15. Hij had zich priesters gesteld voor de hoogte. En we lazen in 1 Koningen 12 dat hij die priesters recruteert. Moet u er eens even op letten. Zoals het daar in hoofdstuk 12 vers 31 wordt gezegd, hij recruteert die priesters uit de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. Wie worden er met die geringsten des volks bedoeld? Worden daarmee bedoeld mensen die een beetje, we zouden zeggen, aan de onderkant van de samenleving hingen? Mensen die arm waren en misschien beneden het bestaansminimum leefden. We zouden zeggen de bijstandtrekkers vandaag de dag waren. Nee, de geringste van het volk, dat is eigenlijk het uitschot. Dat is het minste soort. Dat zijn van die deugnieten, van die armoedzaaiers, van die parasieten. Die nergens geschikt voor zijn. Mensen van 12 ambachten en 13 ongelukken. Mensen met eigenlijk helemaal geen ambitie, die maar een beetje door het leven heen proberen te rollen en ook niet, en ook tegen normale arbeid en normaal sociaal leven opzien. Als zulk soort volk bij Jerobeam kwam en als zij solliciteerden naar zo'n baantje in het heiligdom, dan zei Jerobeam oké. En dan nam hij ze aan. En dan mochten zij zonder enige verdere discussie en zonder enige verdere opleiding dat priesterwerk wel verrichten. Ongeroepen dienaren. Ongeschikte dienaren in het heiligdom. En op die manier is het gebeurd dat de door de Heere aangewezen priesters en levieten, die natuurlijk ook over die stammen in het noorden verspreid waren, want de levieten hadden de levietensteden aangewezen gekregen, 48 in totaal, verspreid over het hele land, door alle stammen van Israël heen. Maar deze mensen, deze wettige dienaren van het heiligdom, werden door Jerobeam opzij gezet, werden door hem gepasseerd, werden eigenlijk door hem afgedankt, en er kwamen anderen voor in de plaats. Trouwens, en dat lezen wij ook in het gedeelte dat voor ons ligt, juist onder die priesters en onder die levieten, die ook in het rijk van Jerobeam dus hun woonplaats hadden, zijn er heel wat die zich met de nieuwe godsdienst niet hebben kunnen verenigen. En die het met Jerobeam en de maatregelen die hij genomen had helemaal niet eens waren. En toen gebeurde het, vooruit twee argumenten, ze konden het zich niet verenigen met die nieuwe godsdienst en bovendien waren ze ook in de ogen van Jerobeam niet meer nodig, want hij had anderen aangesteld. Toen gebeurde dat onder invloed van deze twee dingen, deze mensen in grote getalen zijn geëmigreerd. Dat ze vertrokken zijn uit het noordelijke rijk en dat ze zich gevestigd hebben in Juda. En dat ze zich gevoegd hebben daar waar de ware dienst van de Heere nog wel gehandhaafd werd, namelijk in zijn heiligdom in Jeruzalem. Hun geweten liet het hun niet toe om daar bij Jerobeam te blijven, want ze begeerden naar de wil des Heeren te wandelen in de wegen des Heeren. En in het gevolg van deze priesters en levieten die dus de grens overtrekken en die zijn nieuw bestaan gaan opbouwen in het zuidelijke rijk, in het gevolg van deze stroom vluchtelingen zou je kunnen zeggen, zijn er nog vele anderen uit Israël die het ook met Jerobeam en de nieuwe leer en de nieuwe opzet en de nieuwe godsdienst niet kunnen vinden. En die ook dus vanwege hun geweten en vanwege de begeerte om in de wegen des Heren te gaan, naar het zuiden vertrekken. Wat dat voor mensen geweest zijn? Wel, zij worden getypeerd in vers 16 als mensen die hun hart begaven om de Heren, de God van Israël, te zoeken, dat zij de Heren, de God hunner vaderen, offeranden deden. Het waren mensen die begeerden de Heren te zoeken. En die begeerden alleen de Heere, de God van hun vaderen, te dienen met offeranden. En dat deden ze met hun hart, staat erbij. Ze begaven hun hart om de Heere te zoeken. Ze hadden het zich vast voorgenomen. Het was de keus van hun hart geworden om de Heere alleen te zoeken en hem alleen te dienen. En ze hadden innerlijk een afkeer van datgene wat Jerobeam aan het doen was. Daar konden ze echt niet mee, want hun hart lag bij de ware en de zuivere dienst van de Heere. Hoe kwam dat? Nou, dat is alleen maar het geval als de Heere het hart van een mens eerst heeft ingenomen. Als een mens echt, als dat gezegd kan worden, dat hij zijn hart begeeft om de Heere te zoeken, dan heeft hij hem nog niet eens gevonden, en om de Heere te dienen en aan de Heere offers te brengen, als dat echt van een mens gezegd kan worden, dan is dat omdat de Heere dat hart al heeft aangeraakt. En dat hart zodanig aan het veranderen is, dat het zich onmogelijk meer kan schikken in een andere weg. Dan is door dat werk dat de Heere verricht aan het verrichten is in zo'n hart, het onmogelijk geworden om een andere weg te gaan dan de weg die de Heere in zijn woord aanwijst. En dan gaat niet alleen door de verandering van dat hart een andere kant uit, maar dan gaan ook de uitgangen van het hart een andere kant uit. Dan trekt zo'n hart en dan trekt zo'n leven naar de Heere en naar de dienst van de Heere, want God heeft waarde gekregen. En de dienst van de Heere is begeerlijk geworden. En datgene wat daar in Jeruzalem gebeurt, maar wat er niet in Bethel en wat er niet in Dan gebeurt, dat is voor zo'n hart ook onmisbaar geworden. Namelijk, daar vindt het offer plaats, daar geschiet de verzoening, daar delgt God de ongerechtigheden uit. En het zijn deze dingen die voor deze mensen van zoveel belang zijn geweest, dat ze daarom, en dat is natuurlijk best een hele onderneming geweest, alles wat ze hadden opgebouwd, waar ze ook woonden, hebben achtergelaten, al hun bezittingen vrijwillig hebben prijsgegeven, en dat ze wat het natuurlijke leven betreft een hele onzekere toekomst tegemoet gingen, Want ze moeten daar dan toch maar weer huisvesting zien te vinden. En ze moeten daar toch ook maar weer een baan zien te vinden. En ze moeten daar toch ook maar weer op een normale manier levensonderhoud zoeken kunnen vinden. Maar dat hadden ze er allemaal voor over. Vanwege dat ene dat hun hart alleen maar bij de dienst van de Heere ware bevrediging kon vinden. En nergens anders in. En het gevolg van dit alles wordt ons ook verteld. Alzo sterkten zij het koninkrijk van Juda en bekrachtigden Rehabiam, de zoon van Salomo. Dan blijkt dat deze golf van immigranten, van godvrezenden, van mensen met dat vernieuwde hart, van mensen met die oprechte keus, dan blijkt dat die golf van immigranten voor het volk van Juda en voor het koninkrijk van Rehabiam nog tot grote zegen is geweest. Voor henzelf natuurlijk, want nou zijn ze daar waar de Heere nog gediend wordt. En nu hebben ze ook hun nageslacht nog daar gebracht waar de dienst van de Heere zuiver gehouden is, in het huis des Heeren. Maar niet alleen voor zichzelf is deze stap tot zegen geweest. Ook voor het volk waar ze nou onder kwamen te verkeren is ze tot zegen geweest. En we lezen dat mee door de invloed die van deze mensen uitging, het hele volk, koning Rehabiam, die we hebben leren kennen als een dwaze man, als een man die in zijn leven eigenlijk niet eens met de Heere raadpleegde, die adviseurs had van allerlei soort, maar de Heere buiten zijn plannen maken hield, dat zelfs Rehabiam in de wegen des Heeren ging wandelen. En dat wordt hier dan aangeduid in vers 17 als de weg van David en de weg van Salomo. De weg van David, dat begrijpen we. David, de man naar Gods hart, al was hij dat natuurlijk lang niet in alles wat hij gedaan heeft. Al waren er ook donkere bladzijden in Davids levensboek, die zeker niet ter navolging zijn beschreven. Maar overigens was deze man toch de trouwe knecht des Heren, die het volk ook gewijd heeft met wijs beleid. En die als een herder de schapen Israëls heeft gehoed. En die ook in vele opzichten bewezen heeft dat een andere geest in hem was, dat de geest van Christus als het ware in hem werkte en dat dat ook zichtbaar werd in de manier waarop David het volk heeft geregeerd, nogmaals, met alle beperkingen die aan een mensenkind en aan het werk van een mensenkind kleven. Maar ook de weg van Salomo. En wat wordt er nou met die weg van Salomo bedoeld? Dat wordt op één lijn gezet met de weg van David. Dus dan wordt van die weg van Salomo ook gezegd dat dat een weg was voor Gods aangezicht. Een weg in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Wordt daarmee gedoeld op het eerste deel, de eerste periode van de regering van Salomo. Toen de koning nog handelde en wandelde in het besef van zijn afhankelijkheid, zoals ook blijkt uit dat gebed dat hij bij zijn troonsaanvaarding gebeden heeft, dat gebed om wijsheid. Zoals ook blijkt uit het gebed dat hij gebeden heeft bij de ingebruikneming van de tempel, nietwaar? Die ootmoedige schuldbelijdenis die we dan van hem horen namens het volk. En die hartelijke smeking om Gods genade, om de ogen van de Heere, dat ze open zouden mogen zijn over dit huis. Of wordt hier nu ook gedoeld op de laatste periode van het leven van Salomo? Dan zou dat inderdaad betekenen, en die richting wijzen de kanttekeningen bij dit vers uit, dan zou dat inderdaad betekenen dat hieruit zou mogen worden afgeleid dat Salomo als een oud man nog van de wegen die hij was ingeslagen, de wegen van de afgoderij, de wegen van de veelwijverij, dat hij van die wegen is teruggekeerd en dat er bekering in zijn leven gekomen is. En men veronderstelt dan ook wel dat uit die periode van zijn leven het boek Prediker afkomstig is, waar hij inderdaad ook spreekt van een dwaas en van de handelingen en de dingen die een dwaas verricht. En daar zou hij zichzelf dan mogelijk mee kunnen bedoelen. Wel, ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Ik zeg dat het toch ook geen heel vaststaand bewijs is voor het feit dat je Salomo nog tot bekering gekomen is. Ik sluit bij de Heere, mogen we trouwens nooit iets uitsluiten. De Heere kan iemand ook als een vuurbrand uit het vuur rukken, zeg maar vlak voordat het einde van zijn leven daar is. En laten we naar het oordeel der liefde en in de hoop op Gods barmhartigheid dan ook maar het beste van Salomo geloven. Al staat er natuurlijk ook heel veel over Salomo beschreven in de schrift, dat zeker geen navolging van onze kant verdient. Maar het wil maar zeggen dat Rehabiam, zeker ook wat het uiterlijke in zijn gedrag betreft, hij gegaan is in de weg die zijn voorvaderen gegaan zijn, zijn vader en zijn grootvader. En dat duurt, maar daar zit natuurlijk tegelijkertijd de angel, dat duurt 3 jaar. 3 jaar wandelden ze in die wegen. Waarom staat dat erbij? Ja, om aan te geven dat het na 3 jaren kennelijk weer anders geworden is. Opgehouden is. En dat haalt eigenlijk toch ook weer een dikke streep door die 3 jaren heen. Want als het echt is, dan was het na 3 jaar nog gebleven. Maar dat het na 3 jaren kan ophouden, dat is een bewijs dat het nooit echt is geweest. En dat is helaas het geval. Hier heb je nou zo'n voorbeeld van wat de Heer Jezus bedoelt als hij de gelijkenis van het zaad vertelt. Dan is er inderdaad zaad dat ogenschijnlijk vrucht gaat dragen. Maar dat door allerlei omstandigheden toch verdort en verdwijnt voordat het echt tot vruchtdragen is gekomen. Ze zijn, zegt de Heere Jezus, dan voor een tijd. En dan is er wat waardoor de groei belemmerd wordt, dan is er wat waardoor het plantje verdort, dan is er wat waardoor de dood zijn intrede doet en waardoor wat beloofde leven te zijn uiteindelijk eindigt in de dood. Ja, 3 jaren, dat maakt het tegelijkertijd tot een heel somber vers. Het leek zo mooi, die mensen die daar kwamen en die onder het volk hun intrek namen en die tot zegen werden en die een voorbeeld waren voor de anderen en die nagevolgd werden. Maar het hield op. Het hield op. En hoe het dan opgehouden is, ja, dat zullen we nog een andere keer moeten overdenken met elkaar. Maar laat ik met u nog een aantal dingen, zo zijn we dat immers gewend, nog een aantal dingen overdenken die hier als lering uit naar ons toekomen. Want ik hoef dat niet iedere keer te zeggen, daar zijn we ondertussen toch wel van overtuigd dat ook deze kronieken tot ons nut zijn beschreven en dat die geestelijke onderwijzingen voor ons bevatten. Ik kom nog even terug op dat eerste gedeelte waar ik zo pas eigenlijk maar heel kort bij stilstond over die vestingsteden, die voorzorgsmaatregelen. En het nemen van voorzorgsmaatregelen is in het licht van het hele woord van God niet alleen maar geoorloofd, maar is zelfs ook geboden. De Heere heeft ons mensen geschapen met een stuk verantwoordelijkheid. En we hebben die verantwoordelijkheid ook te zien en we hebben overeenkomstig de ons geschonken verantwoordelijkheid ook te handelen. Er was niks tegen deze maatregelen die Rehabiam genomen heeft. Er komt dit keer geen profeet des Heeren om tegen Rehabiam te zeggen, daar moet je mee ophouden. Toen hij dat leger mobiliseerde kwam wel die profeet. En als hij straks die narigheid krijgt dat die Egyptische koning invalt in het land, dan komt er weer een profeet, weer dezelfde Semaia, die een opdracht van de Heere komt geven. Maar in dit geval komt de Heere niet met een woord van waarschuwing, een woord van afkeuring. Kennelijk heeft de Heere hier geen bezwaar tegen. Mensen mogen nu eenmaal de dingen niet zorgeloos op hun beloop laten. Dat kan zelfs erg onverantwoord zijn. En niet alleen was er toen voor Rehabiam noodzaak om maatregelen te nemen, want het zou best eens kunnen wezen dat er gevaar dreigde en dat het leger op de been moest komen en dat het volk het land beschermd moest worden. Maar ook wij hebben in bepaalde omstandigheden maatregelen te nemen en soms denken we er niet eens bij na. Maar als het ingrijpende dingen zijn, ja, dan realiseren we ons dat we voor de keus staan. Wat zullen we doen en hoe zullen we doen? En daarin moet ieder zijn eigen geweten volgen. Daar heeft de Heer over gesproken in zijn woord. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. De enige vaststaande norm die daarbij geldt ten aanzien van de vraag welke maatregelen en welke niet, dat is de norm van het woord van God. Maar de Heer geeft nu eenmaal geen pasklaar antwoord op elke situatie. Maar dan zal een mens in een geweten dat gevormd is naar het woord des Heren en dat gehoorzaam wil zijn aan het woord des Heren, beslissingen moeten nemen die hij voor God meent te kunnen en te mogen verantwoorden. En daarbij hebben wij niet te heersen over elkanders geweten. Heel concrete dingen zijn daarbij verzekeringen of inentingen. Ik weet, en u weet dat ook, daar wordt ook onder christenen, ook onder degenen die de Heere vrezen, verschillend over gedacht. Maar we moeten dat accepteren van elkaar, dat er verschillend over gedacht wordt. En daarin moeten we elkaar niet en nooit veroordelen. Ik wijs u in dit verband nog weer eens even op dat voorbeeld dat u waarschijnlijk ook wel eerder hebt horen noemen. Als het gaat over de terugkeer uit de ballingschap, dan horen we daar de namen van aan de ene kant Ezra en aan de andere kant Nehemia. En dat zijn allebei mensen van wie we toch de volle overtuiging hebben dat ze de Heere hebben gevreesd en in afhankelijkheid van de Heere hebben geleefd en hun werk hebben gedaan. Zo komen we ze toch ook te kennen in de boeken Ezra en Nehemia. Maar als zij uit Babel of uit Perzië is dat intussen al de reis naar het beloofde land gaan maken, dan neemt Nehemia, zonder dat hij daar ergens een gewetensbezwaar bij heeft, het aanbod van de koning aan, namelijk een koninklijke begeleiding van hem en zijn reisgezelschap. Dan stelt de koning hem soldaten uit zijn leger ter beschikking die hem mogen beveiligen en beschermen op de weg. En Nehemia heeft daar helemaal geen bezwaar tegen. En als datzelfde aanbod aan Ezra gedaan wordt, dan zegt Ezra tegen de koning: koning, mag ik u vriendelijk bedanken, maar daar wens ik geen gebruik van te maken. Want ik sta op het standpunt, en dat is mijn vaste overtuiging, en dat heb ik ook mijn mensen gezegd: als God ons beschermt op de weg, dan hebben we bescherming genoeg. Nou, wie heeft er nou gelijk? Je leest van de Heere niet dat hij het ene goedkeurt en het andere afkeurt. Er is er geen een van die twee die in zijn geweten bezwaren heeft gevoeld en die later zijn stap herroepen heeft en die andere maatregelen genomen heeft. Kennelijk, en daarom zegt de Heere dat in zijn woord, kennelijk kan dit allebei met genade gepaard gaan. Kennelijk kan het allebei gebeuren dat mensen maatregelen nemen of in bepaalde opzichten van bepaalde maatregelen juist afzien, terwijl het vertrouwen op de Heere bij beiden gelijk is. Want waar hangt het nou van af? En dat heeft Nehemia natuurlijk net zo goed geweten als Ezra. Nou moeten we niet zeggen, Nehemia stond een trapje hoger, of Ezra stond een trapje hoger, want die durft het aan zonder die soldaten. En Nehemia die moet nog een hoop leren. Nee, met of zonder soldaten zullen ze allebei beseft hebben, en dat hoort dan ook inderdaad het besef en de beleving te zijn, alleen als de Heere de stad bewaakt, dan is de stad veilig. En dan waakt de wachter ook niet te vergeefs. Alleen als de Heere het huis bouwt, dan wordt het huis gebouwd. Maar anders is alle arbeid van alle bouwlieden te vergeefs. En als het anders gaat worden, als Rehabiam op zijn vestingsteden gaat vertrouwen, ik loop even vooruit op wat er in het vervolg in hoofdstuk 12 staat, dan komt de aanval uit Egypte. En dan breekt Sisak met zijn legers door al die grensvestingsteden heen. En dan is hij toch in één keer een hele reële bedreiging voor Jeruzalem. Dan doen al die maatregelen kennelijk helemaal geen nut. Anders gezegd, dan blaast de Heere erin. Veiligheid, ik zei het zo pas al, ik herhaal het maar, is er tenslotte alleen als wij bij de Heere een schuilplaats hebben gevonden. En als wij onszelf en de onzen en onze bezittingen ook in stil vertrouwen in de handen van de Heere mogen overgeven. En ontbreekt ons dat, dan is het gevaar zeker aanwezig dat we onszelf gaan geruststellen met de maatregelen die wij genomen hebben. En dan zijn we ten diepste afgodendienaars. In de tweede plaats, daar hebben we zojuist al even kennis van genomen, maar ik ga daar toch nog even verder op in. Wat Jerobeam daar in dat noordelijke rijk doet, en wat dan ook de aanleiding is voor een hoop van die priesters en levieten om weg te gaan, en een hoop van die mensen uit het volk ook, dat is concrete zonde tegen het tweede gebod van Gods wet. En dat tweede gebod, of de zonde tegen dat tweede gebod, had in die tijd deze vorm. Beeldendienst. Zoals dat volk Israël dat ook al gedaan had toen ze uit Egypte waren getrokken. En u kent de geschiedenis van Exodus 32, toen Mozes naar hun oordeel zo lang op de berg bleef dat het volk ongerust begon te worden en dat ze bang waren dat ze Mozes nooit meer terug zouden zien. En toen stelden ze aan Aaron voor om dan toch maar een godsbeeld te maken. Een beeld van hun God, zeker. En Aaron doet dat en Aaron zegt ook tegen Israël: zie uw goden die u uit Egypte hebben opgevoerd. Hij bedoelt niet, dat zijn nou andere goden die we gaan dienen, die we van de heidenen geleend hebben. Maar dit is onze God. Dit is nou het beeld van onze God, van Jehovah. Nou, precies eender is het hier bij Jerobeam, die dus kennelijk van de geschiedenis van zijn volk niks heeft willen leren. Omdat hij precies in hetzelfde kwaad valt. En dan doet Jerobeam er nog deze zonde bij, dat hij ook die eigen, door hemzelf gekozen priesters uit het volk, uit de heffen van het volk, laat dienen in de heiligdommen die hij heeft opgericht. De zonde van Jerobeam, die hij Israël deed zondigen. Maar laten we nou eerlijk wezen, die zonde die is niet dood. We moeten ons ook niet wijsmaken dat ja, sommige geboden van Gods wet werkelijk heel moeilijk zijn te onderhouden, maar dat wij met het tweede gebod eigenlijk helemaal geen werk meer hebben, omdat die zonde volledig verdwenen is uit ons leven. Gemeente, laten we dat alsjeblieft niet nooit gaan denken, als ik met u even de catechismus opsla, waar ook het tweede gebod wordt verklaard, dan denk ik dat we al heel weinig reden hebben om te denken dat dit kwaad in onze tijd niet meer voorkomt. Zondag 35, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Nou, en dan komt tegen de achtergrond van de tijd waarin die catechismus geschreven is, de vraag aan de orde: mag men dan ganselijk geen beelden maken? En dat ziet natuurlijk terug met de volgende vraag op de praktijk die er in de kerk van Rome was, waar de beleiders van de nieuwe leer natuurlijk allemaal uitkwamen. Mag men dan in de kerk ganselijk geen beelden maken? God kan, nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen worden afgebeeld, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de boeken, de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Niet waar? Je kunt mensen die niet kunnen lezen en die weinig onderricht hebben gekregen, misschien toch wel via die beelden in de kerk onderwijs geven. Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Nou, in de lijn van onze catechismus doorgedacht, waardoor het tweede gebod ook een nieuwe actualiteit krijgt, moeten wij zeggen dat dat tweede gebod alles te maken heeft met de manier waarop wij de Heere dienen. En laten we dat dan allereerst eens betrekken op het dienen van de Heere in zijn huis. In het heiligdom. Het ging bij Jerobeam ook om heiligdommen. Hoe wilde de Heere in zijn huis het hebben? Met grote nauwkeurigheid, tot in de kleinste onderdelen, heeft de Heere het bepaald hoe het zijn moest. Met de dienst in de tabernakel en met de dienst in de tempel. Bijvoorbeeld, dat gaat dan niet zozeer om het altaar in het heiligdom of op een altaar in de tempel. Maar toen er nog geen heiligdom was, als het volk Israël nou eens een altaar bouwt. Hoe moet dat gebeuren? Het slot van Exodus 20 heeft dat heel precies verteld en daar zit veel les in, veel onderwijs in. Dan moet dat altaar gebouwd worden van ongehouwen stenen, zegt de Heer. Zomaar de stenen die je op het veld vindt en die groot genoeg zijn om samen een grote stapel te worden, waar dan een offer op gebracht kan worden. Maar, zegt de Heere er heel nadrukkelijk bij, let erop dat als je die stenen opstapelt, dat je ze niet mooier gaat maken dan ze zijn. Dat je er niet op de een of andere manier een beeldhouwwerk op gaat tekenen of gaat maken, want dat doen de heidenen. Die hebben allemaal altaren met allerlei afbeeldingen er enzovoort op. Dat wil de Heere onder zijn volk niet hebben, want dat heeft een heidense oorsprong. Gods dienst, en dat is daarmee eigenlijk gezegd, is in haar wezen altijd een eenvoudige dienst. Dat is geen dienst met opsmuk, dat is geen dienst met allerlei versieringen, dat is een dienst waarin de wezenlijke dingen in het centrum komen te staan en waarin de aandacht niet afgeleid mag worden door allerlei bijkomstigheden. De dienst van de Heere moet eenvoudig zijn, zodat niemand aanleiding vindt om met zijn gedachten ergens anders heen te zwerven. Als het om de tabernakel en als het om de tempel gaat, dan gaat het om dat altaar en dan gaat het om dat offer en dan gaat het om die priester en dan gaat het om de boodschap van die priester en dan gaat het om de zegen van die priester en dan gaat het om het gebed van die priester. En dat zijn de dingen waar het om gaat. En dan is het geen kijkspel, maar dan gaat in het Nieuwe Testament nog eens heel nadrukkelijk de wet functioneren. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En daarmee veroordeelt mijns inziens, en daar ben ik toch eigenlijk diep in mijn hart van overtuigd, veroordeelt het tweede gebod al de poespas en al de show die er in een hele hoop kerkdiensten is. Want daar is de eenvoud weg en daar is het niet meer het centrale, dat woord dat is al lang gereduceerd tot een boodschapje van 10 minuten. En dat is niet minder zonde tegen het tweede gebod als wat Jerobeam deed. En dan gaat dat gepaard bij Jerobeam en ziet u dan de lijnen maar. Dan gaat dat gepaard met het aanstellen van dienaren in het heiligdom die God niet gestuurd heeft. Ongeroepen dienstknechten die zichzelf aanbieden en die van geen goddelijke zending en van geen goddelijke roeping weten. Maar die natuurlijk wel invloed gaan uitoefenen. En die natuurlijk wel een stempel gaan zetten op de manier waarop het volk de godsdienst gaat beleven. En dan kan het nog een poosje echt lijken, maar de Heere heeft daar zijn oordeel over uitgesproken. De zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël zondigen deed. Het is namelijk allemaal bij de mens vandaan. En dat deugt niet. God bepaalt hoe hij gediend wil worden. Niet alleen maar dat hij gediend wil worden, om het dan aan ons over te laten hoe we het zullen gaan doen. Nee, God bepaalt dat wij hem alleen zullen eren En ook hoe wij dat hebben te doen en impliciet hoe we dat niet hebben te doen. En hier zie je dat het in de kerkgeschiedenis ontzaglijk vaak fout gegaan is. En dat een ware reformatie altijd ook een zuivering van de eredienst heeft gegeven. Want dan is er ook in de kerkhervorming van 1517 en volgende jaren niet alleen een herstelling geweest van de leer, de zuivere leer, en niet alleen een herstelling van de zuivere prediking, en niet alleen een herstelling, althans een gedurige oproep tot herstelling van het leven, maar dan is er ook een reformatie van de eredienst geweest. En dan zijn de kerkgebouwen ook gezuiverd van alles wat er niet in hoorde. En dat hoort net zo goed bij een reformatie als dat de bekering des harten erbij hoort. Laten we dan ook in onze tijd, nu de verleidingen om het allemaal een beetje mooi te hebben, leren dat de Heere niet alles goedkeurt en dat de Heere het niet allemaal mooi vindt, ook als wij het misschien zo mooi vinden. Het gaat om het geloof dat uit het gehoor is. Het gaat om dat woord, het gaat om de centrale plaats van het woord. En in dat woord gaat het om de centrale plaats van Christus en van het bloed en van het offer en van de verzoening met God. Ja, dat heb je als je uitweidt over een bepaald punt. Maar ik zou natuurlijk toch ook nog wat moeten zeggen over dat vaste voornemen des harten. Want dat is natuurlijk voor ons ook een zeer aangelegen zaak. Althans, hoort voor ons een zeer aangelegen zaak te zijn. Die mensen die daar uit Israël komen, ik lees het u nog een keer, die hun hart begaven om de Heere, de God Israëls, te zoeken en om hem offeranden te doen. Dat is ook de enige juiste manier om in het leven te staan, nietwaar? Door die maatregelen van Jerobeam zijn die mensen in de knoop gekomen met hun geweten. Ja, dat kon zo niet en dat durfden ze zo ook niet. En natuurlijk kwam toen de vraag op, ja, wat gaan we nou doen? Hoe ver, ja, kunnen we mee? Nee, zeiden ze. Ja, joh. Je kan toch ook. Ja, je kan toch ook. En toen ging de een misschien net even al door de knieën en bleef toch. Maar die andere zei, nee, dat is voor mij een compromis dat ik voor Gods aangezicht niet mag sluiten. En toen waren er die daar de consequenties uit trokken. En ik zei zo pas al, en dat waren geen geringe consequenties. Ze moesten vertrekken. Dat is niet zomaar gegaan. Zulke stappen neem je niet zomaar in je leven. Zulke ingrijpende stappen. Want dat betrek je ook je gezin bij. Daar horen je kinderen ook bij. Daar hoort je nageslacht bij. Dat zijn geen dingen die een mens zomaar doet. Dan moet je de kosten overrekenen. Zoals de Heer Jezus dat ook ergens zegt. En dan moet je het met de Heere overleggen. Dan zal heel concreet de vraag aan de orde komen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zal een mens toch zo ver moeten komen, zo ver als Jozua kwam. Toen hij zei bij zijn afscheid van het volk Israël, en toen hij het volk ook opriep om de Heere te dienen, toen hij zichzelf eigenlijk als een voorbeeld stelde aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Hoe gaat dat? Laat ik u een ogenblik wijzen, ik heb daar trouwens wel eens in uw midden over gepreekt, op een woord uit het boek Handelingen. Handelingen 11. Er is in Antiochië een christelijke gemeente ontstaan en vanuit Jeruzalem willen ze nu wel eens precies weten hoe het er allemaal toe gaat. Ze sturen Barnabas. En Barnabas moet maar eens goed gaan kijken hoe het daar in Antiochië toe gaat. Met die mensen die daar tot bekering kwamen, met die gemeente die daar ontstaan is. En als Barnabas daar komt, ik lees u in het 23e vers van Handelingen 11, de welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Dat is precies hetzelfde als wat er in die harten van die mensen in de dagen van Rehabiam was. Met een voornemen des harten bij de Heere blijven. Niet zomaar uiterlijk de stap doen. Niet met de mond een keer een belijdenis afleggen en daarmee volstaan. Maar laat het een keus van het hart zijn. Laat het in oprechtheid voor Gods aangezicht beleden, maar ook beleefd worden. God vraagt tenslotte naar ons hart. Onze mond, daar kunnen we zoveel mee zeggen. En met onze voeten kunnen we ook nog wel op allerlei plaatsen komen. En uiterlijk precies in de wegen gaan. Maar het hart. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, zegt het boek Spreuken. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Daar vallen de beslissingen. Daar worden de keuzes gemaakt. En daar ziet de Heere naar. En als Hij ons opdraagt, behoed uw hart, dan kunnen wij niet anders dan, als we eerlijk zijn, tot de conclusie komen, Heere, dat is een opdracht die ik nooit na kan komen. Want hoe kan ik nou de wacht betrekken bij mijn eigen hart? Zomaar, zonder dat ik er erg in heb. Op het alleronverwachtst kan er zomaar iets in mijn hart komen of in mijn eigen hart opkomen, waardoor het bewaken van mijn hart, het bewaren van mijn hart, al lang niet meer mogelijk is. En dan zegt de Heer, als dat dan werkelijk je beleving is, en als je het niet aan kunt en ook niet aandurft en niet durft te vertrouwen op jezelf, dan zegt de Heer in datzelfde spreukenboek nog een ander woord waar het over het hart gaat. Mijn zoon, geef mij uw hart. Laat mij het dan maar doen, zegt de Heer. Het is een uitermate belangrijke zaak om je hart te behoeden. En in je hart oprecht de Heere te vrezen. En als je dat zelf niet aandurft en aan kunt, laat mij dan de wacht betrekken bij je hart. En laat mij dan bepalen wat er gebeurt in je hart. En dan kan dat alleen maar weer resulteren. In het gebed verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Maar zo zal het toch gaan in het leven. Zeker, zalig worden is een kwestie van genade en van enkel genade. Van wat God geeft en wat God werkt en wat de Heilige Geest tot stand brengt. Maar zalig worden is ook een zaak van ons hart aan de Heere mogen toevertrouwen. Ons hart aan Hem mogen geven. Zoals Hij het zelf eigenlijk zegt en waartoe Hij zelf uitnodigt. Zalig worden is ook een zaak van bij de Heere schuilen en gedurig en altijd weer voor tijd en eeuwigheid. De Heere vragen, Heere, wees Gij mijn gids, bestuur Gij mijn gang, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Ik had nog wat willen zeggen, maar overal is een tijd voor, nietwaar? De zegen die de Heere dan ook nog een keer geeft als Hij, ja, ik moet dat toch maar doen, nietwaar, om dat nou te laten liggen. De Heere heeft het onszelf voorgehouden in zijn woord en dan zou ik denk ik toch ook verkeerd doen als ik dat niet even met u toch nog even voor de aandacht plaatste. De Heere zegent het volk door die Godvrezenden. U kent de uitdrukking, Gods kinderen zijn de kurken waar de wereld op drijft. Nou, zoiets was het toen. Daar in Juda, er waren mensen die de Heere vreesden. Er waren mensen die een leven leiden waar anderen van kon zeggen, zie, die hebben de mensen, die hebben de Heere lief. Er waren er die voor zichzelf de zegen ondervonden dat ze nou dicht bij het heiligdom waren. En daar mochten ze ook hun kinderen brengen. Maar die het ook uitdroegen in de omgeving. En nou vergeet ik even dat het maar 3 jaar geduurd heeft. Helaas moet je zeggen. Maar die 3 jaren is er toch van die mensen het een en ander uitgegaan. En is er toch door dat woord dat ze uitdroegen met woord en wandel beslag gelegd op hun omgeving. 3 jaren lang heeft zelfs de koning bij zichzelf gedacht, die weg moet ik gaan. En hij is herinnerd aan zijn vader. En hij is herinnerd aan zijn grootvader. En hij heeft helaas maar zo kort, maar toch 3 jaar lang, naar Gods geboden gezocht te leven. Zo zie je dat het toch niet te vergeefs is dat de Heere altijd op deze aarde nog een volk heeft. En dat het de roeping van dat volk des Heeren is. De dure roeping van hen die hun hart hebben begeven om de Heeren te zoeken en te dienen. Dat het de roeping is om een zegen te zijn, ook daar waar de Heeren hen geplaatst heeft. Zei de Heeren dat niet tegen Abraham toen hij hem riep? Ik zal u zegenen. Maar daarmee was het niet af. En wees een zegen. Gods kinderen hebben de roeping om een zegen te zijn op deze aarde. Dat is een hoge roeping. Dat is een dure roeping. Dat is een roeping waarin ze, als het op volbrengen aankomt, iedere keer weer schuld hebben te beleiden van nalatigheid en van tekortkomingen. Maar niettemin, het is hun roeping. En het is meer dan eens geweest dat de Heere in de geschiedenis van zijn kerk de aanwezigheid van Godvrezenden in een ongodsdienstige of misschien zelfs een goddeloze omgeving toch zo gezegend heeft. Dat hij, en denk dan maar weer even aan de geschiedenis van Lot in Sodom. Er waren er maar een paar. Maar als er 10 of 11 geweest waren, dan had God ter wille van dat kleine getal die hele stad gespaard. En wie weet wat de Heere nog gedaan heeft en wat hij nog doen zal. Als er al is het maar een klein getal waarlijk Godvrezenden zijn, dan kan hij er wel eens een hele plaats, een heel land, ter wille van die paar sparen en zegenen. Nou, dat moet degene die de Heere mogen vrezen dan echt een aansporing zijn om naar dat op de bevel van de Heere te leven en ook werkelijk een zegen te zijn daar waar hij hen gesteld heeft. We gaan samen zingen Psalm 17, het 3e en 4e vers. 17 vers 3 en 4. en zullen samen danken. Heren, ootmoedig danken wij u voor het onderwijs van deze avond. Er waren er dus in het noordelijke rijk die toch de Heren nog zochten. En die toch met hun hart ook begeerden om u de Heren en u alleen te dienen. U had toen daar ook uw volk en u hebt dat volk ook nog niet alleen zelf gezegend, maar ook nog tot zegen gesteld toen ze naar het zuiden vertrokken en in Juda zich vestigden. Heren, zo ging er van dat genadewerk dat u in hun leven verricht had ook nog wat uit voor hun omgeving en zo mochten ze nog tot een zegen zijn. We bidden van u, Heren, dat deze dingen die u ons voorgehouden hebt ons niet alleen maar wat te zeggen mogen hebben, maar dat dat in ons eigen leven ook resulteren mag in ook zo'n hartelijke begeerte om u te zoeken en u alleen te dienen. En dat dat ook een zaak van ons hart, van de keus van ons hart mag zijn. Laat door uw Heilige Geest dat zo mogen zijn en steeds weer de keus ook vernieuwd worden. En stel gij zo ook uw volk nog tot een zegen op aarde. We zijn ook geconfronteerd met dingen die van u en van uw dienst afwijken. Jerobeam ging zijn volk op een totaal verkeerde weg voor. En die zonde is hem tot een struikelblok geweest. Maar hoeveel heeft hij ook meegenomen in die struikeling? Heren, onze verkeerde daden hebben ook uitwerking. Niet alleen is uw volk tot een zegen voor de omgeving, maar ook het niet leven naar uw geboden heeft invloed. En dat werkt ook op anderen in en dat trekt ook anderen mee. O God, bewaar ons voor een wandel naar eigen goeddunken. Bewaar ons voor een wandel en voor een leven dat afwijkt van uw inzettingen. Het komt heel precies. En zo wilt u het ook in ons leven aan de orde stellen. Geef waarheid in het binnenste en bekeer ons van alles waar we van bekeerd moeten worden. En houd uw kerk ook bij het eenvoudige, bij de eenvoudige woorden van de Heer Jezus Christus, bij het evangelie. En bewaar ons voor allerlei dingen die eigenwillig ingebracht en ingevoerd worden en waar gij geen gebod voor gegeven hebt en waar gij ook geen goedkeuring aan hecht. Heren, leid ook uw kerk in het spoor dat u wijst en geef dat we gedurig maar en wat de leer betreft en wat de prediking betreft en wat het leven aangaat, maar ook wat de eredienst aangaat, we ons laten bekeren tot de gehoorzaamheid aan uw eigen woord. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Ik wens u wel thuis en tot over 2 weken bij Leven en Welzijn.